Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Ja, iets voordat we beginnen, officieel. Met welke pet zit je hier aan tafel?
Ik dacht al, zal Giel me een vraag gaan stellen uit mijn eigen genre of niet?
Nee,
ik ben hier gewoon Sietz. Ik ben hier helemaal hier mezelf. En onderweg hier naartoe heb ik aandacht besteed aan mijn kwaliteit van aanwezigheid. Dus ik doe mijn best om niet te veel mijn best te doen. En ik doe mijn best om te ontspannen. Nou ja, je kent het riedeltje wel.
Mooi, ja. Maar we gaan gelijk diep. Sietz Bakker is van Systemisch Werk, organisatieadviseur of organisatienerd, vind jij leuker?
Ja.
En je bent dus van het boek, en nou ja, het is wel veel meer dan een boek inmiddels, Raken Vragen. En ik begon dus met een raken vraag. Laat ik er nog eentje stellen, echt voordat we goed losgaan. Wat mag er absoluut niet gebeuren?
Alles mag gebeuren.
Er kan niks fout gaan, tijdens dit gesprek bedoel ik.
Maar je weet, als ik zeg, iets mag niet gebeuren, dan zet ik eigenlijk de hele zooi gelijk op slot.
Ja.
En dan ben ik ergens bang voor. En angst is zo ongeveer het slechtste om te doen. Als je met elkaar in contact wil komen. Als je verbinding wil maken. En als je wilt dat het leuk wordt met elkaar.
Ja.
Dus het is ook een van de vragen die ik mezelf gesteld heb in de voorbereiding. Wat zou ik nou vooral niet willen dat gebeurt? En dan ben ik gewoon net zo lang aan het prutten op zo'n vraag. Tot ik ergens innerlijk in de plek ben dat ik denk, weet je wat. We gaan het gewoon leuk hebben.
Ja, en nu snap ik in dit geval dat er, tenminste dat neem ik aan, niks te verbergen is of inderdaad niks fout kan gaan. Maar er zijn natuurlijk wel momenten dat er wel echt daadwerkelijk iets is waarvan je liever wil dat het niet gebeurt.
Tuurlijk.
En zit je daar dan heel mee in je hoofd tijdens een gesprek? Of ja?
Nou, als ik daar last van heb, dan denk ik eigenlijk meestal, wat is nou eigenlijk het allerergste dat er kan gebeuren?
Ja.
Ja. Nou, het allerergste is dat ik doodga. Nou, de kans is niet zo heel groot dat als gevolg van wat wij hier doen, dat gaat gebeuren.
Niet,
en dan pel ik hem zo een beetje af. Nou ja, weet je, het allerergste is dat het helemaal niet leuk wordt en dat ik voor aap sta. Nou ja, dat zien we dan wel weer.
En dan hou ik op met jouw eigen vragen, maar ik vond ze wel leuk om ermee te beginnen. En ik vind het ook echt ik ben ook oprecht geïnteresseerd. Wat maakt dat jij hiermee bezig bent?
Ik ben zo ongelooflijk geïnteresseerd in beweging. En dan niet fysieke beweging, maar in hoe kunnen we zorgen dat er meer beweging komt in ons leven. En als organisatieadviseur of organisatienerd zie ik bijvoorbeeld heel veel mensen die in organisaties werken, maar eigenlijk heel erg stilstaan. Dus die brengen heel veel energie en talent en tijd en die hele zooi brengen ze in. Maar als je dan echt vraagt, gebeurt er wat?
Ja.
Nou, niet altijd.
Maar kan je dan beweging iets meer duiden? Is dat, je noemt al de term energie. Ik snap het wel een beetje hoor, natuurlijk. Maar.
Nou, ik denk eigenlijk vrij simpel. Dus als ik kijk naar alles wat niet door mensen gemaakt is. Dus alles wat in de natuur is, wat gewoon bestaat. Dat is altijd in beweging.
Ja.
Dus de aarde is in beweging. Hè? Het draait om zijn as, maar ook de aardplaten. Het allergrootste. En de melkwegstelsels, zo'n zonnestelsel, zo'n hele zooi. Ook het allerkleinste, elektronen, zijn ook in beweging.
Ja,
dan denk ik eigenlijk, dan is beweging meer natuurlijk dan stilstand.
Ja.
Dus als ergens iets stilstaat, gaat het tegen de natuur in. Wat tegen de natuur ingaat, kost energie.
Maar ja, duidelijk. Maar hoe vertaal je dat dan naar, jij noemt net dat sommige mensen stilstaan op hun werk. Die zijn feitelijk gezien, zijn ze aan het ademen, cellen aan het produceren, letterlijk bewegen ze nog. Dus in hoeverre staan ze dan stil?
In hun denken.
In hun denken, ja.
Ja, dus er zijn heel veel mensen die stilstaan in hun denken.
Die gewoon eigenlijk alleen maar puntjes in willen vullen.
Ja, die zeggen, het moet op deze manier, het kan alleen zo, het is alleen goed als, of ik mag dit niet, of ik kan dit niet, of het hoort zo. Het zijn allemaal verschillende uitingen van stilstaan in je denken. En dat betekent dus dat je eigenlijk jezelf niet meer beschikbaar maakt voor wat er ook nog zou kunnen.
Ja. En dat is de essentie van raken vragen. Dat je Ja, vooral eigenlijk ook niet bezig bent met het antwoord eigenlijk.
Het gaat helemaal niet om het antwoord.
Nee.
Nee, het gaat om de beweging.
Ja.
En beweging krijg je doordat je met elkaar verbindt. En dat is ook gelijk het onderscheid met een ander soort vragen. Want de meeste vragen, die stel je omdat je een antwoord wilt.
Ja.
En hier gaat het helemaal niet om het antwoord. Het gaat veel meer over wat er gebeurt nadat je een vraag gesteld hebt. En soms ook wat er gebeurt voordat je een vraag stelt.
Dus, bij jezelf.
Ja, als je in je hoofd aan het denken bent, wat zal ik eens vragen? Weet je, als je daar opties hebt en alternatieven, wordt ook je eigen denkruimte gelijk al groter.
Ja, want eigenlijk zeg jij, er kunnen drie dingen gebeuren. Of er gebeuren altijd drie dingen. Dat is de reactie zelf, de woorden die je hoort. De lichaamstaal van jezelf. Hè, stellende die vraag, luisteren naar het antwoord. En uiteraard natuurlijk de lichaamstaal van de ander.
Ja, en om nog heel precies te zijn, niet eens de lichaamstaal, maar wat er gebeurt in je lichaam. Want je lichaam is een soort van antenne die informatie opvangt over hoe zit het nou precies met die verbindingen.
Ja. En is dat dan, als je zegt antenne, dan moet ik bijna gelijk denken, misschien ben je er helemaal wars van, maar dan moet ik ook gelijk een beetje denken aan iets wat vaak wordt besproken in deze podcast, de wet van aantrekkingskracht. Oftewel, je pakt als antenne eigenlijk alleen op wat je wil. Of ja, waar je op afgetuned bent. Hè? In de categorie, ik heb een witte auto net nieuw. Oh, wat zie ik ineens veel witte auto's. Bedoel je dat ook met een antenne?
Ja, dus de antenne is meer dat je beschikbaar bent voor al die potentie en informatie die er in de lucht hangt.
Ja.
Hè, dus als je iemand ontmoet, dat je gelijk een beetje gevoel hebt van, oh ja, dat is iemand met wie ik een klik heb. We kunnen samen wat doen. Of als je voorbereidt voor iets, dat je denkt, oh, dit gaat heel leuk worden met elkaar. Weet je. Dat weet je via je lichaam.
Ja.
Je kunt niet besluiten dat het zo is. Nee. Je kunt ook niet besluiten, ik ben verliefd of we zijn vrienden met elkaar. Dat gaat helemaal niet. En dan de wet van de aantrekkingskracht en bijvoorbeeld met affirmeren is natuurlijk een hele goede techniek om het in je leven te krijgen. En vanuit het denk in raken vragen of nog breder systemisch werken zeg je eigenlijk het is er al.
Ja.
En als het juiste moment is, dan komt het naar me toe. Dus ik hoef niet eens hard mijn best te zitten doen om het naar me toe te halen. En misschien komt er wel iets anders dat nog veel mooier is dan wat ik had kunnen bedenken.
Ja. Maar hoe, dat lag ook een beetje verborgen in mijn vraag. Wat maakt dat je hiermee bezig bent? Ik snap dat je het heel leuk vindt. Maar hoe komt dit zo specifiek op jouw pad?
Ja, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met hoe zorg ik dat ik een leuk leven heb.
Ja, en maar ook dat komt ergens vandaan. Ik bedoel, je kan zeggen dat is elk mens, maar...
Nee, nou, ik heb een keer, ik denk dat ik een jaar of 9, 10 was. En mijn vader die zat in de stoel. Hij was uitvoerder in de bouw en hij was back af. Maar hij was ook voorzitter van het schoolbestuur. En dan moest die avond naar een vergadering. En misschien is het inmiddels een fantasie, maar in mijn herinnering is het zo dat hij daar zit en dat hij denkt, hoe sta ik op? En dan zegt mijn moeder tegen hem, ze legt zo haar hand op zijn been en dan zegt ze, nog even volhouden, het is bijna bouwvak. En ik denk dat ik dat als kind geregistreerd heb en dacht, is dit een volwassenenleven?
Ja.
Maar dat ga ik niet doen.
Nee, okay.
Dus ik ben eigenlijk... Misschien toen al, en pas later is dat echt naar buiten gekomen, en gaan kijken van, hoe kan ik zorgen dat het me altijd goed gaat?
Dus eigenlijk wilde je geen onderdeel zijn van het systeem dat je om je heen zag? Of in ieder geval anders, anders aanpakken?
Natuurlijk ben je deel van het systeem waar je opgegroeid bent. Ja. Maar ik dacht wel, ik wil mijn leven op een andere manier inrichten. Ik wil niet van vakantie naar vakantie gaan op mijn tandvlees.
Jij bent hier via een connectie die heel erg gaat over systemisch werken. Els van Stijn, de Fontijn, de familieopstelling. Mensen, check de uitzending.
Super tof.
En jij stuurt mij dus een kaartje en ik was gelijk benieuwd. Dag Giel, zoals afgesproken met Els van Stijn, stuur ik je mijn boek Raken Vragen. Els en ik hebben dezelfde leermeesters en in de vertaling andere afslagen genomen. Raken Vragen helpen je eigen plek in te nemen. Nou, dat laatste zinnetje is wel weer heel erg in je kracht staan, in de fontein staan. De andere afslagen.
Ja, dus we zijn beide geschoold in het, zeg maar, klassieke systemische werk. En Els,
Bert
als ik
Hellinger.
Het verkeerd zeg, sorry.
Ja. Hè,
en Elmer Hendricks en Helling Instituut. Dus wij kwamen elkaar op een gegeven moment ook tegen in die netwerken.
Ja.
Zo kennen we elkaar ook. En Els heeft een coachpraktijk en die heeft het vertaald naar haar metafoor van de fontein.
Ja.
En daar is dat uit ontstaan. Bij mij is het ontstaan uit hoe kan ik beweging brengen. Dus Els heeft een andere oriëntatie gehad op basis van de cliënten die ze heeft. En dus een andere uitwerking.
Ja.
En dat is natuurlijk prachtig, want hoe meer keuzes er zijn, hoe beter het wordt.
Maar een andere afslag klinkt ook wel een beetje als echt een ander inzicht.
Het is veel meer dat het gaat over andere accenten. Dus het is niet de een is beter of de ander is, maar het is gewoon een beetje meer opties, meer om uit te kiezen.
Ja.
Ja.
Nou, wat ik nog wel opvallend vond was, dan gaan we toch even bij het systemisch werken blijven. Hè? Even voor de check, een systeem. Ja, dat is... Ja, hoe zou je een systeem... Ik heb hier opgeschreven voor mezelf, maar het is vrij leeg. Naam, wil, karakter.
Oh ja.
Maar wat is een systeem?
Ja, een systeem is het benul dat jij niet centraal staat en dat jij niet als mens een autonoom individu bent, maar dat je voelt dat je deel bent van een groter geheel. Dus we zitten hier niet alleen met z'n tweeën, nee, maar we zitten ook met al die luisteraars.
Ja.
En die zijn deel van dit gesprek.
Ja.
En dat is het mooie van systemen, want die bestaan zonder de beperkingen van tijd en ruimte. Dus ondanks dat het gesprek nu plaatsvindt en dat pas later geluisterd wordt, zijn ze toch al deel van het gesprek. En dat doet dus iets met de kwaliteit en de interactie en hoe het is om hier te zijn.
Wat doet het met de kwaliteit? Als je goed realiseert waar, dat je onderdeel bent en misschien ook waar je staat?
Ja, dus als je dat niet realiseert, als je alleen jezelf bent,
dan
heb je alleen jezelf als bron. Dus op het moment dat het jou even niet zo lekker gaat, of je bent moe, of je bent er wel klaar mee, dan is het ook op. Maar als je werkt vanuit de benul dat je deel bent van een systeem, dan heb je een onwijs grote bron waar je uit kunt putten. En in dat grotere geheel, we hadden het net over de wet van aantrekkingskracht, zit alle potentie van wat mogelijk is. Dus dan hoef je het niet alleen uit jezelf te halen, maar dan doet altijd anderen ook mee. Nou, dan wordt je leven een stuk makkelijker door.
Maar wat ik opvallend vond, toen dacht ik wel van, oh, dit gaat, dit lijkt iets anders te zijn dan bij Els, is dat jij ook zegt dat je, nou ja, hoe je je plek kent en je aanwezigheid binnen een systeem, dat zorgt ervoor, hoe hoog je staat in het systeem, om het toch maar een beetje met drang, zeg ik het goed?
Kun je het nog een keer zeggen?
Want... Nou, dat hoe meer je erin stopt en hoe meer je, nou ja, ook bewust bent van het systeem, maar ook hoeveel je aanwezig bent.
Mm-hmm.
Daarmee groei je hoger op in het systeem.
Oh ja, nou dat is niet wat ik probeer te zeggen.
Okay,
het gaat veel meer over waar je mee verbindt.
Ja.
Is waar je toegang toe hebt.
Ja.
En als je, hoe meer toegang je hebt, hoe beter het je kan gaan.
Ja.
En Els zegt, als je op de goede plek staat, in de goede bak staat, gaat het je goed, want dan heb je ook de juiste toegang.
Ja.
Dit is ook wat ik bedoel met de andere afslag.
Nee,
dus
precies.
Zij doet het vanuit de bakken en ik doe het vanuit, mijn vraag uit vanuit verbindingen.
Ja.
Ja.
Nee, want ik vroeg me af, kijk, ik kan me best voorstellen dat dat in bedrijfssystemen of clubsystemen, of dat op die manier zo werkt. Alleen dacht ik, ja, bij het familiesysteem kan je dat niet echt veranderen.
Nee, je kunt niet het systeem zelf veranderen, maar je kunt wel veranderen hoe jij je ermee verbindt.
Ja.
Dus als je je familiesysteem afwijst,
ja,
je vindt er wat van,
ja,
dan is dat wat je organiseert in je verbindingen. En dus bepaalt dat wat er aan interactie door die verbindingen kan plaatsvinden.
Ik zit even na te denken, want ik wil nog heel erg over die vragen hebben, maar we zitten nu al een beetje op het systeem. Nou ja, dit is misschien een wat grootse vraag, maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, om gelijk even bijna zweverig te worden. Maar wat is dan uiteindelijk het grootste systeem? Want in the end zijn wij alle mensen onderdeel van een systeem.
Ja. Hè?
En als er marsmannetjes zouden zijn, nou, dan zouden wij echt nog meer dan ooit een connectie voelen met, hey, jij mens, ik ook mens.
Ja.
Wat zit er nog boven?
Ik heb geen idee, Giel.
Nee.
En elk antwoord dat iemand geeft, geloof ik.
Ja.
Want dat is een mooi voorbeeld van hoe het uiteindelijk niet over het antwoord gaat, maar hoe het proces en het gesprek erover en waar je mee verbonden bent, hoe dat gaaf is.
Ja.
Stel je voor dat je een antwoord zou hebben.
Ja, nee, is het, dan
wat?
Ja. Nee, dat klopt. Dus, maar ik zit er ook wel een beetje na te denken om dan toch, het onderwerp komt gelukkig veel minder voor, maar toch even met betrekking tot corona. Daar zal jij als systemisch werker, noem ik je dan nu maar even, toch ook mee bezig zijn. Want het is helaas, vind ik, niet zo dat wij met z'n allen zo'n vibe hebben van, och, wat zijn wij alle mensen, toch zitten we in hetzelfde schuitje. Terwijl, ja, in die end is dat wel waar, want we zijn allemaal onderdeel van uiteindelijk dat hoogste systeem. Hoe plaats jij dat van wat er allemaal gebeurt in de wereld? Even puur systemisch gezien.
Ik kan het alleen zeggen vanuit mijn eigen invalshoek natuurlijk.
Altijd,
En dat is ook het leuke. Ik denk als je andere mensen gaat vragen, ook met dezelfde soort achtergrond, dat ze nog meer eraf kunnen vertellen. Voor mij begint het al met angst. Dus angst is een... Als je angstig bent, doe je dit.
Ja.
Weet je, dan komt dit in je lichaam. Dit is stilstand. En dit kost energie.
Ja.
En hier raak je dus uit verbinding.
Ja.
Dus voor mijzelf is het Ik ben 8 jaar geleden 40 geworden. En toen dacht ik, hoe ga ik de rest van mijn leven leven? Ik dacht, vanaf nu af aan neem ik geen enkel besluit meer uit angst. Ik ga zoveel mogelijk angst uit mijn leven laten. Want dat doet dit en dat trekt energie. Ja. En ik wil al mijn energie beschikbaar houden voor de dingen die echt leuk zijn.
Dat is ook misschien waarop... jij doet zo, dus dat is bijna de freeze. Maar het zou ook nog een fight of flight kunnen zijn. Maar in ieder geval...
Uit verbinding. Uit verbinding met hier en nu. Dus als het over COVID gaat, hoe je leest en wat er allemaal is, daar kun je vanuit angst op reageren. Maar je kunt ook zeggen, oh, dat is interessant, er zijn mensen die er zo naar kijken.
Ja.
En voor wat mijzelf betreft en mijn gezin betreft, de keuzes die we maken, die maken we uit. Waar geloven we in?
Ja.
Waar krijgen we mee toegang tot onze energie? Waar worden we blij van? Wat wordt er sterker als we deze keuze maken? Dus we zijn helemaal niet bezig met de vraag van wat kan er allemaal misgaan? Nee. Want dat brengt je nergens.
Nee, en dat is dus eigenlijk wat je zegt. Door de grote hoeveelheid angst voor allerlei verschillende dingen, is het allemaal zo onrustig en is dat systeem niet echt lekker in balans, zou je kunnen zeggen.
Ja, en het is eigenlijk ook niet nodig. Dus doordat er zoveel angst is, gaat er heel veel op slot.
Ja.
En is dus heel veel potentieel niet meer bereikbaar.
Nee.
En hoe gaaf is het, weet je, het idee alleen al, dat als we al dat potentieel weer vrij zouden kunnen krijgen, wat er allemaal mogelijk is.
Ja, nou ja, zeker als je daar met rake vragen gesprekken over hebt met mensen, dan kan je er ook wat meer meta boven zweven,
ja,
zeg maar.
Ja. En weet je wat nou zo leuk is? Het is maar een vraag, hè?
Ja.
Dus het is compleet zonder voorwaarden. Je hoeft niet eerst iets heel ingewikkelds te doen of een bepaalde routine op te bouwen of een diploma te halen. Het is gewoon een vraag die je stelt. En dan als iemand een beetje lullig reageert, dan zeg je gewoon, sorry voor deze 4 seconden van je leven.
Ja. Ja. Ja, je stelt.
Ja, moeilijker is het niet.
Nog even in deze systeem, er zit een heel systeem in dit gesprek, merk ik al. Wat is nou precies fenomenologisch denken? Fenomenologisch.
Wat een rot woord, hè?
Ja, fenomenologisch.
Fenomenologisch. Fenomenologisch is dat je het neemt zoals het zich aan je aandient. Dus je werkt niet vanuit onderstellingen of hypotheses. Of je zegt, nou, de wereld zal wel zo in elkaar zitten.
Yeah.
Of heel veel van die businessmodellen, hè, die hebben kwadrantjes
allemaal
en processen. En
stappen,
alles klopt als je het leest. Yeah. Maar als je dan zegt, kan ik het voelen in mijn lijf? Ja, ik niet.
Nee.
Dus ik wil ook dat het in mijn lijf voelbaar is. En fenomenologisch is precies daarmee werken. Dus je bent hier, je neemt waar. Hoe is het om hier te zijn? En wat gebeurt er tussen jou en mij? En dan doe ik niet, ik wil dat het zo is. Of ik doe ook niet, zo zou het moeten zijn. Dan zeg ik, oh ja, dit is wat er gebeurt. Interessant. En dat neem ik als informatie.
Een mooi loffelijk streven. En ik snap ook wel, ik denk dat kinderen dat van nature bijna soort hebben.
Zeker, maar dieren ook.
Ja, maar je ontkomt er toch niet aan dat je op een gegeven moment toch geconditioneerd bent en toch bepaalde veronderstellingen hebt.
Ja, zeker weten. En zeker in onze westerse cultuur, we zijn natuurlijk enorm goed geschoold om te werken vanuit hypotheses en te werken vanuit een doel en om een plan te hebben. Heb je een plan, ben je goed bezig.
Yeah.
Dus dat is een heel andere benadering. Dat is meer een soort van analytische benadering. Als ik maar de goede dingen goed doe, dan komt alles vanzelf goed.
Yeah.
En dat zit sterk in ons onderwijs, in onze cultuur, in onze overheid, in onze opvoeding. En dat is allemaal waar, dat heb je allemaal nodig. Maar als je dat allemaal goed zou doen, heb je nog steeds een vrij leeg leven.
Ja, gezellig.
Ja, want het hoort nergens bij.
Nee.
Het is nergens mee verbonden. Dus dat andere stuk, dat hoort er ook bij. En daar zijn we iets minder in ontwikkeld, omdat we zo lang de focus hebben gehad op dat andere.
Ja.
En dat zie je ook, weet je. Het succes van het boek van Els en de belangstelling voor systemisch werk en ook met raakvraag.
Ja.
Dat zijn allemaal manieren die het hanteerbaar maken om ook dat andere stuk toe te voegen.
Maar zou je een tip kunnen geven hoe je bewuster kan zijn dat je meer fenomenologisch denkt?
Ja, het is niet eens denken, het is zijn.
Ja.
Ja. Dus het begin, de beste tip is de eerste 3 minuten dat je ergens bent, vind er niks van. Wees gewoon helemaal neutraal en wees alleen maar bereid en beschikbaar om te zeggen, ik ben benieuwd wat hier is.
Ja.
En dan doe je daarna weer alles, al het andere wat je doet. En dan merk je gelijk, doordat je die 3 minuten meepakt, dat er een soort van verrijking komt in de ontmoeting.
Een openheid, ja.
Ja.
En als je al dan wel iets voelt, wees er bewust van dat je het voelt, maar leg het nog even naast je neer.
Ja, je hoeft er niks mee. Ja.
Elk systeem heeft, er zijn eigenlijk 3 soorten gewetens. Wat is een geweten?
Ja. Oh, dat is echt een van de moeilijkste vragen die je me kunt stellen, Giel.
Lekker.
Lekker,
ik ben
bedankt.
Blij. De raakvraag ja. is binnen, jongens.
Ja, dus het... De taal van de gewetens die is geformuleerd door Bert Hellinger.
Ja.
Ik vraag me altijd af, zou dat komen dat hij het gewetens heeft genoemd doordat hij een priester geweest is? Want
we
zitten hier ook in een kerk.
Ja,
dus,
ja.
Zo.
Nee, maar dat is precies. Dus ja, daarom ben ik echt benieuwd wat jouw definitie van geweten is. Want het is inderdaad alsof iemand op je neerkijkt en dat in de gaten houdt. Toch een beetje met een vingertje.
Ja, ja. Nou, het is... dus ik ben enorm aan het zoeken naar wat voor andere woorden en wat voor andere voorbeelden kunnen gebruiken, dat we er toegang toe krijgen. Want als we alleen geweten gebruiken, dat stoot enorm af. Dus op dit moment denk ik van ja, weet je, het gaat over wat is er hier aan het voortbestaan? Wie is bezig met zijn bestaansrecht? En dat kan een individu zijn. Dus wat moet ik doen om erbij te mogen blijven horen? Nou, dat zien we nu natuurlijk enorm met die vaccinaties en die coronapas. Hè? Welke regels volg ik om ergens bij een bepaalde groep te horen?
Dat is het groepsgeweten.
Ja, dat is dat zorgt dat jij erbij mag blijven horen. De tweede is het geweten van het systeem zelf. Dus dat is het systeem dat zichzelf in stand houdt. En we zien afgelopen jaren, mag ik wel zeggen, veel voorbeelden van systemen die in stand gebleven zijn. Ondanks dat de individuen daarin zeggen, ja, dat is eigenlijk niet goed wat hier
gebeurt. Dit kan
niet
helemaal niet meer.
Ja, ja, dus dat is het systeem geweten. En dan is er een derde geweten. Ik noem het levenskracht en dat is het leven zelf.
Het universeel geweten.
Het universeel geweten heet het in klassiek jargon, maar ik vind levenskracht gewoon een lekkere woord.
Ja, dat vind ik wel fijn.
Daar word ik blij van, mensen.
Ja, maar het en is dat... ook lekker niet tastbaar, maar dat is het natuurlijk
nee,
niet.
Nee, dat is het ook niet. Nee. En dat is zeg maar wat het vermogen heeft om al die systemen die zo opgebouwd zijn, om die te vernietigen.
Ja.
En dat is lekker, want er komt alles wat vast zat in die systemen, komt weer beschikbaar voor iets nieuws.
Maar die gewetens, die spelen dus alle drie een rol.
Ja.
Maar ja, die conflicteren dus ook heel vaak met elkaar.
Ja, die kunnen heel makkelijk conflicteren, ja. Dus soms doe je iets voor het systeem, zodat het systeem kan blijven voortbestaan. Dus je zegt ergens ja op, waarvan je in je hart eigenlijk nee zou willen zeggen.
Maar omdat men het nou eenmaal wil? Nee, dat is meer groep. Dan.
Dat is dan al bewust, hè? Ja. Dit speelt zich allemaal onbewust af. Ja, het is verschrikkelijk.
Het is gewoon gevoel. Ja, nee, maar heel goed.
Dus wat je wel kunt doen om een beetje gevoel bij te krijgen, is als je iets zit te willen of iets zit te doen, dat je zegt, namens wie of wat doe ik dit?
Ja.
En dan voel je gelijk wat voor zachtheid er ontstaat en wat voor ruimte er ontstaat om een keuze te maken.
Want dan blijkt dat je het soms helemaal niet vanuit jezelf doet of vanuit het clubje, om het maar even zo te zeggen. Maar omdat het nou eenmaal zo hoort.
Ja, precies. Ja. En dat vind ik een van de mooie dingen van al het thuiswerken afgelopen jaar. Mm-hmm. Weet je, al die bullshit dingen die bedoeld waren om het systeem in stand te houden, die waren nu kansloos. Ja. Want het werk was op visite thuis.
Ja.
Dus die verdampte, precies.
Maar hoe... want dat groepsgeweten en dat systeemgeweten, oké, daar kan je dan wel goed over nadenken bij welk vraagstuk in je leven dan ook. Maar ik vind het moeilijk om ook echt te weten wat, nou ja, wat jij levenskracht noemt, het universele geweten. Ja, wat daar je gevoel bij is. Ja, en terwijl dat juist precies is waar het over gaat en misschien wel waar Koekeroe over gaat. Hè, verbinding met jezelf. Maar hoe, ja, of is dat gewoon, dat voel je?
Nou ja, weet je, als ik naar je luister, Giel, dan klinkt het ook een beetje alsof je een beetje vastzit in het willen weten. Stel je nou voor dat je het al weet.
Ja.
Maar je weet het in andere woorden en je weet het in andere constructen.
Je weet het gewoon.
Ja, en dan zeg je gewoon, en wat brengt het me nog meer om er zo naar te kijken?
Ja.
Voel je? En dan ontstaat er ruimte.
Ik voel het heel erg, hoor. Ik vind het fantastisch dat je dit benoemd ziet. Want en ergens, bedoel, ik heb er geen onrust over voor de duidelijkheid.
Nee.
Maar ik vind het natuurlijk wel lekker om het... Ja, om dit, wat eigenlijk dus niet kan, boven tafel te krijgen en in woorden of in tekst of... Hè, dat is, het is ook tegelijkertijd iets waarvan ik ook weet dat het niet kan.
Ja, en het hoeft niet.
Nee, het hoeft niet.
En wat je doet, als je het precies wil definiëren en precies wil uitzoeken, dan breng je het eigenlijk naar dat andere domein van de ratio en de logica van processen en structuren. En dat is fijn om het even daar te hebben, want dat helpt je om een verbinding mee te maken en te ontdekken. Maar dan moet je niet blijven, want dan...
Dan maak je het ook kapot en dan verkramp je weer in het vast willen pakken van iets dat gewoon lekker zweeft. Ja, en ik snap het helemaal. Voordat we even doorgaan op echt de rake vragen. Nee, want het is echt blijf luisteren voor de kunst van een goed gesprek voeren. Of gewoon van verbinding met mensen hebben. Heb ik jou een noem je, wat is ook weer een normale vraag? Een goede vraag?
Gewoon
een
goede vraag.
Gewoon een goede vraag. De vraag gesteld, zoals altijd, wat jouw drie meest inspirerende boeken zijn op de reis van waar jij als Sietsbakker nu bent. Ik moet zeggen, in jouw boek staat er al heel veel. Met gewoon de classics van Bert Hellinger en je noemt ook Els nog eventjes.
Tuurlijk.
Ja. Maar misschien heb je die boeken, misschien heb je hele andere boeken.
Nee, ik heb hele andere boeken mee.
Ja? Ja. Oh, leuk. Ja. Oké, nou pak ze erbij.
Want ik zat natuurlijk een beetje te dubben.
Ja.
Hoe ga ik nou kiezen?
Ja.
Op basis van wat kies ik wat ik meeneem? En toen dacht ik, ik neem boeken mee die op dit moment voor mij aanstaan. Waar ik op dit moment mee bezig ben.
Die in je hoofd aanstaan of die je echt aan het lezen in je hart?
In mijn hart.
Dus, ja.
En toen waren het er maar twee.
Hey.
En toen dacht ik, ja, ik kan nu geforceerd een derde zoeken. Maar ga ik gewoon niet doen, want dan zit ik mezelf weer... dus het zijn er twee. Ja.
Nou ja, we doen Raken Vragen Zelf is dan boek 3, dus in de boekenkast. En op koekeroe.nl/Siets, S-I-E-T-S, daar zie je de drie boeken, want dan zijn het er toch nog drie. Begin maar met Gandhi, want die zie ik.
Ja.
Is dat de bio of wat is dit?
Nee, dit is niet de bio. Okay. Dit is Non-Violent Resistance. Dus dit is eigenlijk een verzameling van zijn schrijfsels over burgerlijke ongehoorzaamheid. Geweldloos verzet, zeg maar.
Ja.
En hij heeft er een heel mooi Indiaas woord voor bedacht, maar ik durf het niet uit te spreken. Want ik heb geen idee hoe het is.
Het klinkt ongeveer als...
Satyagraha, denk ik. Weet ik niet. Hij heeft in zijn leven enorm veel gepubliceerd. Hè. Nu zouden we hem blogger noemen, maar ging het gewoon in de kranten. En hij was eigenlijk heel filosofisch en spiritueel ingesteld. En wat hij hier beschrijft zijn gedachtespinsels bijna, zijn aanpak en de ontwikkeling van het geweldloze verzet.
Maar wat over de wereld gebeurt, heeft hij een beetje in kaart gebracht. En daar zijn
dit ging over zijn persoonlijke ervaringen. Het begon in de tijd dat hij als advocaat in Zuid-Afrika ging werken. Dat hij daar als Indiër niet op de stoep mocht lopen, bijvoorbeeld.
Ja.
En op een gegeven moment moesten mensen die niet wit waren, moesten een pas bij zich dragen en die pas laten zien. En daaruit heeft hij het concept ontwikkeld dat je als burger verplicht bent om een slechte wet van de overheid, dus een wet die schadelijk is voor de burgers, publiekelijk te overtreden.
Nice. En, nou, ik weet wel wat hij in deze tijd zou doen, of juist niet.
Nou ja, het is heel grappig, want dit speelt natuurlijk gewoon 100 jaar geleden. Ja. In een totaal andere wereld. En het is bijna, je kan er zo doorheen bladeren. Als je hem openslaat, op elke pagina, vind ik wel iets dat ik denk...
Staat een les.
Dat je, zo kun je ernaar kijken. En dan is het niet dat ik hem na wil doen of dat ik hem wil volgen. Maar ik voed me met zijn gedachten. En dat vind ik interessant. En zeker omdat het uit zo'n andere tijd komt.
En heb je nou bewust ergens een kaartje gedaan? Of
nee,
niet?
Ik ben hier.
Oh, je bent
dit is waar
gewoon,
ik ben.
Je bent ook, we hebben hem ook nog niet uit.
Nee, want dit duurt echt eeuwig voordat je dit aan. Ik kan maar 1 of 2 bladzijden tegelijk, want er staat zoveel in.
Processen.
Ja.
Non-violent resistance.
Ja.
Fascinerend. En hoe ben je er zo bijgekomen dan, om dit boek te gaan lezen?
Nou, ik heb een hele periode gehad dat ik heel geïnteresseerd was in geschiedenis. En in autobiografieën van politici. Dus ik heb eerst zijn autobiografie gelezen en dan vertelt hij hier natuurlijk iets over. En toen dacht ik, daar wil ik meer. Dus ik heb het 1 jaar of 20 geleden voor het eerst gelezen, geloof ik. En ik denk dat ik nu aan de 4e of 5e keer bezig ben. Zo af en toe komt het weer langs.
En het sluit ook volledig aan natuurlijk.
En het is heel actueel.
En dan het andere boek.
Ja, en ook hier heb ik eigenlijk een regel overtreden, want ik heb het boek nog niet gelezen.
Wauw, dit ging gebeuren
dus
rare dingen
ik weet vandaag. Niet of ik het boek kan zeggen als dit is het meest inspirerende of ik raak het aan.
Maar je hebt hem nu in je hart in ieder
geval. Ik heb hem nu in mijn hart. Hij is door heel veel mensen aanbevolen. Het is Leven en Werken in het Ritme van de Seizoenen van Jaap Voigt. En wat ik al
is het
zei,
een Nederlander?
Het is een Nederlander, ja, met mooie fotografie. En ik ben steeds meer geïnteresseerd aan het raken in hoe het gaat in de natuur. Wat kunnen we daarvan leren voor ons als mensen?
Ja.
He, dus als ik zeg, in de natuur, alles wat niet door mensen gemaakt is, is in een voortdurende staat van beweging. Dat gaat vanzelf goed. Dus er zitten in de natuur heel veel modellen en vormen van organiseren. Die dus blijkbaar heel goed werken. En die zorgen dat er een balans is in zaken.
Maar ja, goed, je hebt het boek dus nog niet gelezen. Ja. Ik ben benieuwd. Wat is dan ook de aanbeveling dat wij in de winter gewoon iets meer in winterslaap gaan?
Ja, dus dat je je tempo en je soort van activiteiten aanpassen aan bij wat de seizoenen eigenlijk van je vragen. En dan weet ik opnieuw niet of het waar is en of het voor me werkt. Maar ik vind het gewoon zo gaaf om het te voeden met dat soort hele andere gedachten.
Hey, dat
word ik helemaal blij van.
Ja. Ja. Alleen alweer de vraag stellen of in dit geval meer de iets doen.
Het is gewoon voeding.
Ja.
Ja.
Oh, sorry, ik onderbreek eventjes dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl/boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl/boekenkast. Ja, over rake vragen dus. Het gaat niet om het antwoord, maar om het stellen van de vraag, hadden we al gezegd. En wat ik dus echt tof vind, is wat het allemaal niet is. Misschien is dat ook even goed om te zeggen. Nee, omdat ik wel... Nou ja, daar heb ik wel veel van geleerd. Omdat ik gewoon... Ja, ik heb nooit echt een cursus gesprek voeren gehad. Of interview, of hoe je het ook wil zeggen. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht... Oh ja, ik moet echt meer oogcontact hebben. Ik moet beter doorvragen. Ik moet eigenlijk, moet ik luisteren. En dan moet ik het een beetje samenvatten wat diegene zegt. En dan doorvragen. Dat schijnt ook een methode te zijn. LSD, luisteren, samenvatten, doorvragen. Ja. Nou ja, misschien is het voor een interview aan zich nog wel aardig. Maar voor een goed gesprek, of in ieder geval als je rake vragen wil stellen, moet je dat dus allemaal niet doen.
Ja, dat hoeft allemaal niet.
Nee, dat hoeft allemaal niet. Nee, maar sterker nog, dat vond ik mooi. Je kan ook te veel oogcontact hebben, zeg jij.
Ja, dus als het oogcontact is die je vastzet.
Ja.
Dus het kan er zo heel goed uitzien. Maar als het geen interactie genereert.
Nee, dan is het alleen maar.
En dan werkt het soms leuker om zo langs elkaar heen te kijken. Zodat je ook jezelf weer even kunt voelen. En dat je weer even de ruimte voelt. En dat je van daaruit spreekt. En dan altijd doorvragen. En precies weten hoe het zit. En via je vragen ergens naartoe werken. Dat kun je natuurlijk ook allemaal doen. Het zijn allemaal supergoede technieken. Maar die brengen je op een ander terrein.
Ja.
En als je het wilt hebben over de verbindingen op de systemische lagen, dan helpt het niet om dat soort vragen te stellen. Dan wil je vragen stellen die gaan over verbindingen en die je helpen herinneren.
Ja, voordat dit te vaag klinkt, wat je eigenlijk zegt is, je komt dan, hè, als je gewoon bij de klassieke vragen stelt, dan kom je nooit iets te weten wat in de lucht hangt. Wat er wel is, maar je vraagt er niet naar, want dus dan gaat dat er niet zijn.
Ja, je krijgt alleen antwoorden uit het domein wat je weet dat je weet.
Ja, exact. Ja. En rake vragen zorgen ervoor dat je het zo opengooit dat het dus ook echt niet uitmaakt wat diegene als antwoord gaat geven. En dan
en dan kom je op een andere plek waar je nog nooit geweest bent. En als je dat heel spannend vindt, omdat je een doel hebt, dan zeg je, dat wil ik helemaal niet. Maar als je zegt, ja, maar ik heb een doel en ik wil het bereiken vanuit verbinding. En ik wil niet alleen het uit mezelf halen, maar ook in contact met het grotere systeem.
Ja.
Waardoor je dus ook toegang hebt tot alles wat er in dat grote systeem zit. Dus eigenlijk een hele goede strategie. Dan kom je vaak veel verder. Soms op een andere plek dan wat je vooraf had kunnen verzinnen. Maar die plek is altijd beter. Het is altijd beter.
Dus inderdaad, daarmee zeg je het al, het moet dus niet doelgericht zijn. Nee, ik bedoel, als we het hebben over rake vragen, we zullen altijd...
Dus het moet je eigenlijk niet boeien wat het antwoord is.
Nee.
En zelfs niet of er überhaupt een antwoord komt in vorm van geluid.
Want het kan ook gewoon met in je lijf of...
Ja, en ik heb heel vaak, dan stel ik iemand een vraag en dan is het even stil en dan kijk ik opzij. En dan zie ik ineens een paar tranen biggelen.
Ja.
Ja, dan hoef ik niet te weten waar het over gaat. Nee. Maar wat die tranen me vertellen is dat er ergens een verbinding gemaakt is die beweging brengt. Nou, hartstikke tof.
Maar ben jij ook heel goed in het lezen van iemand als het gaat om lichaamstaal toch wel?
Ik ben goed in fenomenologisch waarnemen. Dus ik kijk naar wat er gebeurt zonder dat ik daar vooraf een oordeel over heb of een hypothese over heb. En dan zeg ik, oh ja, ik zie in het ritme dat iemand zo spreekt. Hè? Dus je speelt en draait af en toe met je pen. Ja, nu word je bewust. Dus het is een beetje lastig om te zeggen natuurlijk. En dan... zie ik
maar wat vond jij het drijven die pen?
Daar vind ik niks van.
Maar je zag dat het
maar
gebeurde.
Maar ik zie dat het gebeurt. En dan zie ik straks een afwijking in jouw ritme. En dan zeg ik, hey, er is nu zomaar onbewust een afwijking in het ritme. Dat is interessant. Gebeurt hier iets anders?
Ja, en dat is... Ik heb al eerder een aflevering gemaakt. Die gaat dan echt wel over lichaamstaal. En de afwijking is waar het om gaat. En dan kan je echt niet zo zeggen, oh, dus dan is diegene aan het liegen of zo. Dat is allemaal veel te kort door de bocht.
Dat slaat nergens
maar dan
op.
Is er wel iets aan de hand in ieder geval, een soort onrust.
En zelfs al is iemand aan het liegen, dan zeg je vanuit fenomenologisch denken en systemisch werken, zeg je, hij heeft vast een goede reden om dat te doen. Maar het zou toch zijn goede reden
open.
Zijn?
Ja, je gaat nog weer meta daarboven. Ja, mooi. Dus het is niet doelgericht en het is ook niet, en dat vind ik nog best wel lastig. Of althans, ja, nou ja, goed, we hebben niet alles hoeft te raken vraag te zijn in het leven, maar dat het ook niet oplossingsgericht is.
Ja.
Hoe moet ik, ja, kan je dat uitleggen?
Ja, dus als ik zeg, ik wil dat het oplossingsgericht is, dan werk ik naar een bepaald punt toe.
Ja, en daarmee stuur je het alweer.
Ja.
Maar ja, je wil wel, tenminste, ik wil wel mensen helpen. Dus ja, ergens, ja, alles is toch wel een beetje oplossingsgericht.
En vanuit welke verbinding komt het dat jij zo graag mensen wilt helpen?
Nou, omdat ik gewoon heel erg geloof, hè, vanuit het allergrootste systeem, om het zo maar te zeggen, dat wij mensen met elkaar verbonden zijn en dus elkaar helpen.
Ja. En wat zou gebeuren als je helpen zou vervangen door beschikbaar zijn?
Ja. Maar dat is toch helpen. Maar goed, ik...
Ja, nou, daar kunnen we...
Nee, dat is een beetje een woordspel.
Ja. Nee, dus als je mensen wilt helpen, dan zit er ook al een vastzitten in het denken.
Ja.
Dat mensen dus kennelijk geholpen moeten worden.
Nee, ja, sure.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat er vaak gebeurt als letterlijk iemand verdriet heeft. Dat mensen, vanuit de goede intentie hoor, maar heel erg inderdaad mee gaan denken of gaan vertellen hoe ze zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Terwijl, wees er gewoon.
Ja, en weet je, als je verdrietig bent, flikker op joh, met al je oplossingen.
Ja, precies.
Ik wil eigenlijk alleen maar dat je even naast me zit.
Ja.
Daar heb ik het meeste aan. En dan als ik klaar ben voor een oplossing of behoefte heb aan een oplossing, dan kijk ik je aan en dan zeg ik, wil je me helpen? Ik heb een oplossing nodig. En dan komt er een oplossing die ik ook kan aanvaarden, waar ik ook mee uit de voeten kom.
Ja.
En anders ben ik alleen ook nog druk om jou op afstand te houden. Want ik, joh, geef me even de ruimte om mijn proces door te werken.
Nou zeg jij ook dat gesloten vragen heel goed kunnen zijn.
Zeker.
Sorry, ik snap dat, om een soort duidelijkheid te krijgen. Maar even flauw gezegd, is dat dan dus wel heel doelgericht? Want je vraagt wel A of B.
Ja, maar bijvoorbeeld, is een van mijn favoriete gesloten vragen. Hè? Je hoort heel vaak mensen zeggen, ik moet het loslaten. Bijna altijd is mijn reactie daarop, waar is meer voor nodig? Loslaten of verbinden?
Ja.
En dan die focus op dat loslaten. Ja, 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 ja. Weet je, als het zo makkelijk was, hadden ze het al gedaan.
Ja.
Dus het is veel interessanter. Dus kennelijk is er een verbinding die nog belangrijk is. En als je dan zegt, meestal werkt het heel goed om het tegenovergestelde te nemen en dan een klein beetje af te wijken. Dus niet precies, hè? Dus het tegenovergestelde van loslaten is vasthouden. En dan verbinden zit in de buurt van vasthouden, dus je wijkt een paar graden af. En dan zou je zelfs nog kunnen zeggen, en dan zie je al aan de lichaam, fenomenologisch waarnemen, dat er iets gebeurt, dat er een reactie komt. Is iemand even in de war? Dat in de war is een prachtig moment, want daar is ruimte voor nieuwe verbindingen.
Ja.
En dan zou je, als het nodig is, ook nog kunnen zeggen, en misschien is het wel, welk deel moet je loslaten? En welk deel heeft meer verbinding nodig?
Ja.
En dan breng je het weer terug in balans en mag iemand er zelf zijn keuzes in maken.
Ja,
ben je goed aan het helpen als je dat doet.
Ja, exact. Nee. Maar en dat is, heb jij ook met een voorbeeld. Dat gaat dan meer over perspectief, maar dat is wel een beetje dit. En ik moest er zelf heel erg om nadenken. Ik heb me een beetje vertaald naar mezelf. Jij had het, ik geloof, een computerbedrijf of zo. Maar toen vroeg ik me af, oké, ben ik een podcastmaker die ondernemer is?
Ja, ja.
Of ben ik een ondernemer die een podcast maakt? Nou, ik ben wel het eerste, hoor, ben ik achtergekomen. Maar ik vond het wel even leuk om die vraag te stellen.
Ja, en waar is radio?
Radio is mijn baantje.
Dat is je baantje, nou ja. Ja.
Ja, maar goed, kijk, even nog meer meta of groter. Ben ik natuurlijk ook niet echt een podcastmaker. Dan ben ik gewoon meer wat ik je net zeg. Van op deze planeet ook gewoon op zoek naar verbinding.
Ja, net als wij allemaal.
Zo simpel is het natuurlijk in die end. Maar het is wel leuk om dat perspectieftrucje voor jezelf of voor anderen te gebruiken.
Ja. Ja, en dan is het vooral leuk om hem, als ik hem mag aanvullen, om hem in te zetten op het moment dat het je niet zo goed gaat als zou kunnen gaan. Dus weet je, als dingen die leuk zouden moeten zijn, als die gewoon vervelend worden, dat je het uit zit te stellen.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, stel in mijn werk als zelfstandig, ik weet niet of jij wel eens offertes maakt, soms moet je offerten maken.
Ja, zeker.
Dat zou een leuk klusje moeten zijn. Word je blij van iemand vraagt, kun je wat voor me betekenen? En als je dan merkt dat het een rot klusje is, En dat je het voor je uit zit te stellen, dus dan kost het je energie. Dat wil je niet, want je wilt je energie beschikbaar houden. Dan kun je zeggen, oké, wat maakt nou dat het zo'n rotklusje is? Is dat omdat ik meer een vakidioot ben? Of is het vakidioot en dan ondernemer? Of is het ondernemer en een vakidioot? Nou, meestal voor de mensen die dat een rotklusje vinden, die zijn eerst vakidioot en dan ondernemer.
Ja.
En dan zou je kunnen zeggen, ik kan ook voor het komende half uur de volgorde even omdraaien. Zodat de ondernemer de vakidioot kan supporten met supergoeie offertes.
Ja, 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 ja.
Je hebt er niks voor nodig. Het is alleen wat je doet in je eigen...
Hoe je het licht er even op laat schijnen intern. De vier vragen die bewegen. Ik pak ze er even bij. Ik weet ook niet of jij ze uit je hoofd kent, hoor. Of wel ken je ze uit je hoofd?
Wat ben je van plan?
Ik vind gewoon... Nee, ik wil niet je hele boek hier in een gesprek proberen het over te doen. Want daarvoor moeten mensen het gewoon lezen. Of, maar... Het triggert wel hoe je...
Ja, en het leuke van die vier vragen is... We hadden het er net over. Die verwijzen eigenlijk, zonder dat je doorhebt, naar die gewetens.
Ah.
Dus het eerste is wat je van plan bent... is wat je moet doen om bij het systeem te mogen blijven horen.
Ja.
En wat het systeem van je vraagt... dat is wat het systeem van jou vraagt te doen... om te zorgen dat het systeem zelf blijft overleven. En dan die laatste twee, die hebben te maken met levenskracht.
Ja. Dus eigenlijk is dat gewoon even, om maar weer het woord perspectief te gebruiken, daarmee switch je eventjes tussen de gewetens.
Ja.
Eerst naar jezelf, dan wat wordt er van je gevraagd. Dan, je hebt hier staan, wat zou je doen als je het ware laat meenemen?
Ja.
En dan ga je eigenlijk nog een stap verder. Stel dat je helemaal vrij was en allemaal open. Wat zou je dan doen om een goede plek voor jezelf en voor het geheel te vinden?
Ja. En dan kom je weer op dat wat jij zegt van betekenis willen zijn, goed leven leiden. En dat hele abstract in het grote geheel, dat gaat hierover.
Hmm.
Ja. Dus het is een hele praktische manier eigenlijk om met die gewetens te werken. En eigenlijk ga je via die vier vragen bij elk geweten even op visite. Om te kijken welke informatie is er. En dan uiteindelijk als je bij alle vier op visite geweest bent, dan kun je op basis van die informatie... een besluit nemen over zo ga ik het aanpakken.
Ja.
Maar dan is het dus
en het besluit nemen is gewoon wat goed voelt.
Ja, wat goed voelt of waar je in gelooft of waar je blij van wordt. Ja, dat zijn allemaal verschillende uitingen.
We hebben het ook wel gehad al even kort over wat je vooral niet moet doen. Hè? Qua oogcontact, niet te veel doorvragen en niet dat hele... Oh, wat ben ik aan het luisteren, wat vat ik samen? Tenminste, als je raken vragen wil stellen. Het gaat over een hoge aanwezigheid. En ik neem aan dat iedereen wel voelt wat dat is... En dat je dus inderdaad niet op je telefoon moet kijken. Sorry, ook niet met je pen moet spelen misschien. Maar
het lijkt mij niet af.
Nee, oké. Maar ja, hoe kan je hoger aanwezig zijn?
Ja, dus ik heb het over een hoge kwaliteit van aanwezigheid. En dat is dat je weet dat je een lichaam hebt en dat je ook je lichaam voelt. Zodat je lichaam als antenne kan fungeren. Dat je al die extra informatie kan opvangen. Er zijn een paar dingen. Het eerste is dat je besluit dat je niks moet of hoeft... Dat er zijn, hè, Eckhart Tolle, hier en nu, dat is voldoende. Meer is niet nodig. En het tweede wat enorm helpt, is als je een soort van je eigen baseline kent. Dus je weet hoe het met je gaat als je 's morgens opstaat.
Met jezelf?
Met jezelf.
Ja,
ja, je weet hoe het met jou gaat, hoe het vandaag voor jou is, weet je. Lekker geslapen, ik voel me fit. Dus heb je een soort van nulpunt. En dat je dan steeds even checkt van hoe gaat het nu? Gaat het nu beter met me of gaat het nu slechter ten opzichte van... Word ik moe van een ontmoeting? Heb ik er zin in? Wat heb ik gegeten? Voeding is natuurlijk een groot ding ook erbij. Waardoor dat je jezelf slechter of beter kunt laten gaan. En kwaliteit van aanwezigheid is dat je daar aandacht voor hebt. En dat je zegt, oh ja, zo doe ik het nu. En ik nodig uit dat alles wat er is er ook mag zijn. Ik zit niet ergens strak bovenop. En weet je, als dat inhoudelijk te lastig is, omdat je nu eenmaal een doel hebt, dan doe je het gewoon alleen voor 3 minuten.
Ja.
Ja.
Nee, maar ik vind het heel gaaf dat jij juist heel erg nadruk legt over, ja, dat is ook wat je bedoelt nu snap ik dat wel meer, echte aanwezigheid in jezelf. Terwijl voor mij, ook toen ik het las, moet ik eerlijk zeggen, gaat het veel meer over er voor jou willen zijn, volop mijn attentie hebben en op die manier aanwezig zijn. En ik zal eerlijk zeggen, dat ben ik... Nou, durf ik wel te zeggen, altijd wel geweest. En ben ik daar ook best wel sensitief in. Maar om nou te zeggen dat ik ondertussen ook voel... en ik ben dat aan het trainen, om het zo maar te zeggen... maar ik heb dat heel lang niet gevoeld.
Ja.
Dat ik gewoon dus wel echt precies voelde bij jou... oh nee, daar zit iets en ik hang aan je lippen, om het maar zo te zeggen. Maar ik heb daar nooit naar gedacht. Hey, dit voelt bij mij hier, voel ik iets. Nou ja, misschien iets letterlijks borrelen of een...
Ja. En het is heerlijk als je iemand ontmoet die sensitief is en die op je kan afstemmen. En het is nog fantastischer als je ook kunt voelen dat die persoon ook bij zichzelf
ja,
is.
Ja, nee, daarom.
Ja, en dat is heel fijn, want dan heb je gewoon heel veel om te doen. En het is, ja, weet je, als je met elkaar uit eten gaat en er zit iemand ondertussen een WhatsApp-gesprek te voeren. Het is gewoon een lage kwaliteit van aanwezigheid. Dat gaat ten koste van het geheel.
Ja, ja. Nee, maar die vind ik heel goed dat je het zegt, hoor. Maar bijna wel voor de hand liggend. Zo van, ja, aanwezigheid is echt, wam, ik ben er voor jou.
Nee, ik ben hier.
Ja, ik ben hier. Ja,
ik ben
precies.
Hier, ja. Ja. En dan, als ik hier ben, kan ik er ook voor jou zijn.
Ja.
En dan is er voor jou iets om te ontmoeten in mij.
Nee, het is weer de classic. Verbinding met jezelf is verbinding met de ander.
Sterker nog, je zou ook kunnen zeggen, ik weiger om de ander te ontmoeten als ik niet eerst hier ben.
Ja.
Want anders is het leeg en dan is het of op routine ben ik in een soort van trance of het trekt me leeg. Want er is geen echte verbinding, zeg maar. Ja.
En hoe train je dit? Of hoe hou je dit sharp?
Nou, dat is het mooie. Je hebt het van nature al.
Ja, het is er al, dat snap
ik. Het is er al.
Ja.
Het is
maar we
alleen
zijn er toch, we zitten wel op een planeet waarbij dat ver soms onder laagje zit, toch?
Ja, ja, maar en dat is omdat we in onze opvoeding en cultuur en onderwijs zo de nadruk hebben gelegd op dat andere stuk.
Ja.
Dus we zijn gaan geloven dat we het goed doen als we vooral daar zijn. Dus het is veel meer jezelf toestemming geven om dat wat je van nature al beschikbaar hebt ook in te zetten en ook te gebruiken. Dus het is niet eens dat je het zelf hoeft te trainen.
Nee.
Het is veel meer
blootleggen.
Er zijn en jezelf toestemming geven.
Ja, okay,
en dan,
als
het dan lastig is, dan zeg je tegen jezelf, hey, waar ben ik loyaal aan dat het zo lastig is? Dus als je denkt, okay, ziet ze, allemaal leuk, hartstikke waar, maar straks heb ik een gesprek, daar telt het niet. Waarom telt het daar niet? Nee. Waar ben je mee verbonden dat het daar niet telt? En dat is natuurlijk super interessant, want als je die te pakken hebt, dan kun je dat uur ingaan en dan zeg je de eerste 3 minuten doe ik het even zo en daarna doe ik weer wat ik altijd doe.
Ja, maar ik kan me toch niet aan indruk onttrekken, maar misschien, ik weet het niet, dat jij ook niet voor jezelf als mens bepaalde tools hebt waardoor je even weer checkt of je wel echt aanwezig bent met jezelf, in verbinding staat met jezelf.
Ja, en het, bij mij, ik heb het echt goed geleerd een paar jaar geleden. Toen werd ik 45. Ja, ik heb iets met die drempel verjaardagen. En toen dacht ik, weet je, hoe lang wil ik nog werken? Ik denk, ik wil nog wel 30 jaar werken. Maar ja, dan ben ik natuurlijk wel echt een oude vrouw.
Ja.
Veel mensen werken liever met jonge mensen dan met oude mensen. Dus ik moet wel zorgen dat ik een leuke oude vrouw ben, waar mensen toch mee willen werken. Dus ik ben leuke oude vrouwen gaan observeren. Wat hebben die? Die hebben energie en die zijn comfortabel met zichzelf en met hun leeftijd.
Ja, ja, ja.
Dus ik dacht, zo ga ik het doen. En daar hoorde dus ook bij. Ik moet zorgen dat ik mijn energie behoud. Dus als ik 's morgens met zoveel energie de deur uit ga, wil ik eigenlijk met net zoveel energie terugkomen. En toen ik dat voor de eerste dag dacht, dat kan helemaal niet natuurlijk. Want je wordt nu helemaal moe van een dag.
Je loopt leeg, ja.
Ik doe net alsof het waar is. Ik doe net alsof het kan. En dan ontdek ik wel wat er gebeurt. En dat was superleuk. Ik heb het een half jaar gedaan met volle aandacht. En dan, dat maakte me heel gevoelig voor de momenten waarop ik mezelf kwijtraakte.
Omdat je dacht, hey, hier gaat
en
waar de energie verloren.
Ik dacht, shit, hier ga ik mis, hier ga ik glijden.
Ja, ja, ja.
Wat gebeurt er? Oh ja, ik ben onder de indruk van de mensen met wie ik werk. Oh ja, shit, is het nodig? Weet ik niet. Is het oud? Ja, okay. Wat kan ik zeggen tegen mezelf dat nu relevant en waar is, waardoor ik mezelf weer kan voelen? En dat heb ik een half jaar gedaan. En dat heeft me enorm gevoelig gemaakt voor die momenten waarop het gebeurt.
Hmm.
Maar, en dus, als je vraagt, is het te trainen? Dit was mijn training.
Ja, maar ik zou bijna zeggen, want je zegt nu echt van, ik deed dat een half jaar. Dit is toch iets waar ben je mee gestopt?
Ja, het is geautomatiseerd. Ik hoef
niet meer bewust
te doen.
Nee, oké, dan snap ik het. Ja.
Ja.
Maar hoe, dat valt hier een beetje in samen. Heb jij een ochtendritueel?
Ik heb meer een ochtendroutine.
Ja,
ja.
Nee, oké, jij wil het niet
ik
zo
heb,
mooi.
Ik heb 3 tieners.
Ja, oké, dus dat is gewoon knallen.
Dus wat ik belangrijk vind in de ochtend is dat mijn kinderen goed de deur uitgaan. En de tienertijd is natuurlijk gewoon heftig met alles wat er gebeurt in je lichaam. Maar ook wat er gebeurt in de buitenwereld. En alle angsten die op hun geprojecteerd worden. De angsten van de school en van de docent en alles.
Ja.
Dus ik richt mijn aandacht in de ochtend om te zorgen dat mijn kinderen in contact met zichzelf naar buiten gaan.
Maar hoe doe je dat?
Dus ik sta bij voorkeur een half uur eerder op dan zij. En dan ben ik gewoon beneden.
Ja.
En dan ben ik aanwezig. We gaan allemaal onze eigen gang. Ik smeer geen brood of zo.
Nee.
Maar ik ben wel aanwezig. En ik ben wel de moeder. En ik vraag, heb je lekker geslapen?
Ja.
Dus er is een groter systeem waar zij uit vandaan stappen als ze de wereld ingaan.
Ja.
Dus die voelen ze. Ze zijn niet in een eentje.
Nee.
Gaat niet expliciet. Misschien moeten ze heel hard lachen als ze me dit horen vertellen.
Ja, ze hebben dat helemaal niet door.
Ja.
Maar dat is mooi. Ja,
en dan, weet je, dus dat vind ik het belangrijkste in de ochtenden. En mijn rituelen zitten meer in de avonden, voordat ik ga slapen. Dus dat is voordat ik, zo tijdens tanden poetsen, kijk naar de dag. Waar ben ik dankbaar voor?
Ja.
Hoe is het met me gegaan? Wat ik vaak doe is, voordat ik echt mijn hoofd op het kussen leg, is dat ik een soort van bestelling doe van wat houdt me bezig? Wat wil ik leren? Welk inzicht wil ik krijgen tijdens mijn dromen? Dus is het bijna een soort van fix me even in mijn dromen verzoek, zeg maar. Soms merk ik daar bewust iets van, heel vaak ook niet. En zo sta ik dan de volgende dag weer op. En ik vind het ook fijn om een soort van lege routine te hebben. Want ik heb er wel over nagedacht. Goh, weet je, zou het niet lekker zijn om te gaan mediteren? Of om elke ochtend te lopen? Of om elke... Toen dacht ik, eigenlijk vind ik het ook lekker om het gewoon te doen zoals dat het me lekker gaat en zoals het me goed gaat. En dan als het me even zwaar gaat, omdat er veel gebeurt of zo, dan heb ik een heel scala.
Kan je het zo inzetten?
En dan zet ik die in als de...
Dat vroeg ik me net al af, want ik vind dat dankbaarheidsmomentje voor de avond, nou ja, het wordt hier vaker gezegd, ik vind het zelf ook heel lekker. Maar ik merk juist dat op de meest essentiële dagen, namelijk die dagen dat je gewoon eigenlijk balend over iets, dan doe je het niet.
Ja.
Maar jij zegt op dat soort momenten, als je daar bewust van bent, dan zet je juist een tool in als wel eventjes 3 minuten gaan zitten.
Ja, als ik eventjes wat extra hulp nodig heb, dan kunnen dat soort dingen echt fantastische middelen zijn natuurlijk.
Maar in, waar we het over hadden, hoge aanwezigheid en vooral dus verbinding met jezelf, dan zal jij automatisch dus ook wel toch eventjes je ademhaling, niet zozeer checken, maar bewust van zijn alleen al.
Ja, en ik heb heel vaak een hele hoge ademhaling. Is echt vet irritant.
Okay.
Ja, en ik heb van alles nog wat erop losgelaten. Weet
maar wat is de verklaring, denk je zelf?
Ja, dat is een hele persoonlijke, die houd ik liever bij me.
Nee, maar goed, je bent er in ieder geval bewust van.
Ja, ik ben. En zelfs het bewustzijn is niet sterk genoeg. Omdat waar het mee te maken heeft sterker is dan bewustzijn.
Ja.
En alles wat ik erop gedaan heb, was natuurlijk gericht op van die hoge ademhaling afkomen.
Ja.
En dat hielp natuurlijk niet. Dus nu zeg ik, ik ben Sietse en ik heb een hoge ademhaling. Het is even niet anders.
Nee.
Ja.
Maar mag ik daaruit concluderen dat de vraag die ik aan het begin stelde, wat maakt dat je hiermee bezig bent? Jij komt met een mooi verhaal over je vader en de bouwvak. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat misschien dat persoonlijke hier dan ook wel mee te maken heeft. Dat je hier zo mee bezig bent met hoe heb je verbinding.
Nou, natuurlijk, in alles wat je doet. Ja. Gaat niet alleen over mij, maar ook over jou en over alle anderen. Natuurlijk, wat je doet, en zeker als je het met zoveel passie doet als dat jij en ik doen, en met zoveel liefde,
dan zit daar een drive
achter. Dan zit daar, dat is ergens geworteld.
Ja. Nee, helder. De universele vragen hebben we nog niet gehad. En dat zijn er ook 4, toch?
Ja.
Ja. Weet je ze uit je hoofd?
Ik heb inmiddels andere.
Oh, je hebt andere?
Ja.
We hebben een scoop, jongens. Gooi het boek weg. Nee. Oké. Nou ja, dan.
Nee, dus universele vragen, dat zijn vragen die je eigenlijk altijd kunt stellen. En die...
Aan jezelf of in een gesprek?
Aan jezelf of in een gesprek.
Ja.
Of als je een goede oefening is als je praatprogramma's kijkt. Om dan in gedachten een van die vragen te nemen en via die vraag als filter te luisteren naar een praatprogramma. Dat is een hele leuke. En in mijn vragen, 90% van mijn vragen verlaten mijn hoofd niet. 90% van de vragen die ik heb, die vormen mijn denkproces.
Mm-hmm.
En door wat er in mijn denkproces gebeurt, kom ik op een bepaalde actie uit. Dus dan ga ik iets zeggen of ik ga iets doen of ik stel toch een vraag. Maar het denkproces is eigenlijk het allerinteressantste, omdat dat me op andere sporen brengt. En die universele vragen, die zijn universeel omdat je ze op elke context kunt plakken en ze zijn altijd relevant.
Bijvoorbeeld de vraag, ik weet niet of je die dan ook hebt aangepast, dat vind ik zo'n goeie. Wie of wat wordt er niet gezien?
Ja.
Hij
zit nu in mijn hoofd als, waar gaat het niet over wat ik wel zou verwachten?
Ja, precies. Oké, het is gewoon meer een soort
taalaanpassing. Ja, en die heeft te maken met dat het systeem goed gaat als alles wat bij het systeem hoort er mag zijn.
Ja.
Dus ook het nare en het lelijke en het spannende en het enge. Dat je dat niet uit de weg gaat, maar dat je dat neemt als deel van je realiteit.
Ja.
En dan kan alles weer ontspannen en dan verliest het ook aan intensiteit en kracht.
Ja. Nee, maar ik vind het leuk dat je zo schetst ook met een soort talkshow in gedachten. Wat natuurlijk altijd heel erg wel een bepaald frame is van een zaak. En dan kan je altijd, soms positief of soms juist negatief denken van maar wat is er ook?
Ja.
Toch zo moet ik hem een beetje zien,
dat is het ook. En ik moet zeggen, deze vraag, waar gaat het niet over wat je wel zou verwachten met talkshows? Zeker zodra het over corona gaat.
Ja.
Vind ik echt heel moeilijk.
Ja.
Want er wordt zoveel niet gezegd.
Ja. En hoe komt dat, denk je?
Alles laten zijn, dat vraagt best wel wat moed. En dat vraagt ook bewustzijn dat het niet alleen om jou gaat, maar dat je deel bent van een groter geheel. En als je op posities zit met macht, is de kans heel groot dat je dat snel vergeet.
Ja.
Dat het een beetje uit je blikveld raakt.
Omdat je dan alleen maar in het groepsysteem zit van de sector bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja. En je zit vanuit dat geweten zit je te handelen.
Ja.
Dus je kunt wel zeggen, we vervangen personen. Maar de kans is heel groot vanuit systemisch werken gedacht.
Ja.
Dat hetzelfde zal blijven doorgaan, omdat het niet met het individu te maken heeft, maar met het systeem. Dus het systeemgeweten in actie.
Nou, dat is grappig dat je het zegt, want wat voorheen in jouw boek nog een andere vraag was, maar je hebt het misschien aangepast of niet, daar moest ik gelijk denken aan toch ook wel het onderwerp wat jij net benoemt en daarmee aan de farmaceutische industrie. Voor wie of wat is dit een goede oplossing?
Ja.
Maar zit die nog in het pakket van
die universele vragen zijn nog
actueel.
Die tellen allemaal nog. Die zijn niet verouderd of zo, helemaal niet. En ik heb ook een ander setje van vier. Dus ik dacht, als je me gaat overhoren, dan raak ik in de war. Want
het is zeker geen overhoring. Ja. Maar het is gewoon wel een. Ook weer.
Dus wat is het een goede oplossing?
Ja.
Absoluut. En nog voor wie of wat is ook een zo'n mooie formulering. Hè? Die maakt het gelijk bam. Groter. En die doet al de suggestie dat het niet alleen om een persoon gaat, maar ook om wat de persoon vertegenwoordigt.
Ja.
En dat brengt je gelijk al op een heel ander spoor.
Zitten we in een goede tijd daarin? Want ik hoop, maar ik weet echt niet of dat het zo is, dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de overheid ten opzichte van de burger, en dan heb ik het gewoon even over algemene wetjes of brieven of dingen. Ik heb wel de indruk dat daar een beetje beweging in zit. Omdat het voorheen altijd wel heel erg gedacht was vanuit, dat de gemeente dingen wilde registreren, om maar even een voorbeeldje te zeggen. Dat ze nu wel meer begrijpen van, dat is eigenlijk alleen voor ons.
Ja.
Is dat zo of is het nog steeds...
Wat ik denk is dat de manier waarop we het gedaan hebben, dus met de ratio en de modellen en de processen en zo, de rek is eruit.
Ja.
Dus we zitten een soort van aan de grens.
Ja.
Kijk, de eerste iPhone, die was revolutionair. Maar we zitten nou aan, iPhone 13 of 14, maakt niet uit. Maar de verschillen onderling worden kleiner en kleiner, terwijl die apparaten duurder en duurder worden.
Ja.
Eigenlijk wil ik een iPhone waarmee ze me garanderen dat ik hem de komende 15 jaar kan gebruiken.
Nou, dat gaat niet gebeuren.
Koop ik gelijk.
Ja,
snap? Want dan denk ik, dan wordt er ook minder beschadigd aan de wereld. Dus vanuit het denken in een groter geheel is dat wat je wilt. En daar het lijkt erop alsof er meer ruimte ontstaat om dat ook te mogen doen. Dus het spreken over systemen, het werken met je lichaam als uitgangspunt, daar lijkt meer en meer ruimte voor te zijn. En aan de andere kant zie ik ook heel veel mensen uit angst handelen.
Ja, ja, of gewoon, ik weet niet, ik bedoel, als je het hebt, ik vind het een mooi voorbeeld met die telefoon. Ja, ik snap wat je zegt voor de wereld, milieu, klimaat, hoe je het ook wil noemen, zou het fijner zijn. Maar ja, jij snapt toch ook wel dat het zakelijk gezien echt het meest domme is wat Apple ooit zou kunnen doen.
Ja, maar stel dat het nou niet meer alleen om de zakelijke belangen gaat.
Precies.
Stel dat we nou op grote schaal meer en meer een gevoel krijgen dat we genoeg geld verdiend hebben en dat we genoeg welvaart hebben.
Ja.
En dat het nu tijd is om andere keuzes te maken.
Lekker, hè? Als dat
echt... Ja, voel je hem?
Ja, ik voel hem helemaal. Als iedereen dat besef zou hebben van, er is genoeg, het is er allemaal. Dus laten we even ophouden met de competitie en geld verdienen.
En misschien nog niet eens iedereen. Misschien eerst maar eens een paar procent.
En die trekt de rest van mee.
Want als je zo leeft, dan heb je een hele andere kwaliteit van leven. En die kwaliteit van leven is gewoon ongelooflijk besmettelijk in de goede zin des woords.
Ja. Omdat er dan rust van uitgaat.
Ja. En dat is ook wat Gandhi schrijft. Dat als jij vanuit je interne zijn en wie je bent handelt naar waar je voor staat en waar je in gelooft, dan is het onvermijdelijk dat degene die slechte wet bedacht heeft, gaat nadenken over de slechte wet en tot inkeer komt.
Ja. Nice. De volgende universele vraag.
Ik ga er toch maar. Ja.
Nee, ik heb er geen vier staan, dat is stom eigenlijk. Bij wie hoort dit werkelijk?
Ja.
Heb je die nog aangepast?
Waar ben ik innerlijk mee verbonden?
Ah ja.
En beide zijn natuurlijk even goed, maar ze hebben te maken met vanuit welke verbinding reageer ik? En soms reageer je als volwassen iemand vanuit iets wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Ja. En waar je bang was of je eenzaam voelde. En dan woep, projecteer dat zo naar je volwassen leven. En dan vanuit die verbinding komt er een activatie. Heel veel mensen die buitenproportioneel boos zijn of buitenproportioneel emotioneel zijn over het onderwerp, dat als je een beetje uitzoomt, dat je denkt, ja, ik snap dat je het niet leuk vindt, maar zo boos hoef je niet te worden. Dat komt uit een verbinding daar.
Ja.
Dus waar hoort het werkelijk? Of vanuit welke verbinding komt dit? Wat is geactiveerd?
En dit is allemaal heel persoonlijk, althans. Wat is een relatie dan een goede spiegel? Hè? Want daar voel je dat soort dingen zo erg.
Ja.
Toch?
Ja. Ja.
Ik zal je even helpen met
met de vier universele.
Want ik weet hem echt nog niet. De vierde universele vraag. Hier heb ik het. Er is trouwens, die ga ik er even bij pakken. Je hebt ook namelijk, het is wel meer dan alleen een boek. Het is echt een heel, systeem zou ik willen zeggen. Want er is ook een kaartenset en een app.
Ja.
Ik ga de app er straks even bij pakken.
Oh ja, leuk.
Even kijken. Allemaal varianten, bij je hoort het werkelijk. En dan is de vierde. Of zijn er maar drie?
Net zo.
Er zijn er maar drie, denk ik.
De vraag die ik heb toegevoegd is, hoe oud is dit?
Oh, ja, dat hoorde ik je net al even zeggen.
Ja, ja.
En
dat is eigenlijk al bijna 3 jaar mijn favoriete vraag. Dus jij zult vast favoriete artiesten hebben en albums. Ik heb ook vast favoriete vragen.
Ja.
En die vraag, hoe oud is dit, die helpt enorm goed om een beetje uit het dagelijkse gedoe te komen en een beetje uit te zoomen en vanuit een soort van meer metapositie te luisteren naar wat er gebeurt.
Maar ook weer een beetje met wat je net zei, van waar komt dit vandaan, met iemand die boos wordt vanuit zijn jeugd.
Ja.
Of
hoe vaak is iemand al boos geworden om soortgelijke dingen?
Ja. Want dan komen er allemaal variaties, maar het is uiteindelijk nog steeds.
Of als iemand, dat je denkt, goh, een leuke persoon, die zou het goed moeten hebben in zijn of haar leven. En die zegt, ja, ik ben heel onzeker. Dat je in je hoofd luistert met de vraag, hoe oud zou die onzekerheid zijn?
Ja, maar dit zijn allemaal de universele vragen zoals we die nu bespreken. En waarbij jij ook zegt, ga zo eens naar een talkshow kijken. Dat zijn eigenlijk dus veel meer ook processen met jezelf. Dit heeft te weinig te maken met je gaat niet, tenminste neem ik aan, in een gesprek echt tegen iemand zeggen, hoe oud is dit?
Nee, dat is een beetje een rare vraag. Ik moet zeggen, ik heb wel enige ondeugendheid in me, dus ik vind het wel leuk om dat af en toe te doen. Maar ik kan het eigenlijk alleen doen als ik weet dat ik een hele goede kwaliteit van aanwezigheid heb. Want dan kijk ik zo heel vriendelijk en een beetje naughty. Bam. En dan fietsen we hem erin. Maar je kunt hem natuurlijk ook anders formuleren. Je zou kunnen zeggen, is het ooit anders geweest?
Ja.
Of waar is het ooit begonnen? Ja, dus dat zijn veel
subtiel,
makkelijkere.
Maar wel dezelfde pijn opzoeken.
En hoe oud is dit? Die is gewoon, dat is lekker als filter in je hoofd.
Ja. Nou ja, voordat ik dan naar de vragen van de app ga, vind ik gewoon leuk. Heb jij zelf dan nu een vraag in gedachten? Omdat je dat net zo zegt hoor, ik heb dat niet van tevoren gevraagd, maar wat jij je afvraagt met mij en zoals ik hier zit als mens? Of,
nou, wat ik in mijn ik heb een aantal podcasts geluisterd. Ja. Uit het begin en uit het midden en zo wat recenter. Dus dat is leuk, dan hoor je
zo de verschillen. Ja, dat is wel een soort reis, ja.
En in het begin ging het heel erg over verbinding met jezelf.
Ja.
En dat bracht je heel erg in. En dat nam zo langzaamaan af.
Ja.
Dus de vraag in mijn voorbereiding was, goh, hoe zou Giel nu in verbinding staan met zichzelf? Zou hij dat meer voelen?
Ja.
Of, ik zeg niks.
Ja, nee, ik vraag laten afmaken.
Ja, nee hoor, dus je hebt al antwoord gegeven.
Ja, absoluut.
Ja. Ja.
Ja, ik gaf al antwoord misschien zonder dat ik wat zei. Absoluut.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat ik nog wel voor mezelf daar wel maar ja, steeds minder rigide, maar wel gewoon checkmomentjes voor moet hebben.
Ja. Ja.
En ik vind het heel leuk om te merken dat ook dat wat losser wordt. En daarmee zou je kunnen zeggen meer in balans. Maar ik vind het ook wel, ja, weet je wel, gewoon het momentje om 's ochtends even bam bam met Shambhala druppeltjes erin een kwartiertje te zitten. Ja, het is net als tandenpoetsen, je doet het gewoon.
Ja.
En dan, ja, dan weet ik toch gewoon de rest van de dag, oké. Okay. En natuurlijk gebeurt het nog steeds dat ik dan later denk, hé, wat, waarom voel ik, ja, ik heb daar niks meer gevoeld of zo.
Ja.
Dus het zit er nog steeds wel in.
Ja.
Om af en toe uit verbinding. Ben jij nog wel eens uit verbinding met jezelf?
Ja, zeker.
Okay.
Zeker, ja. Ja, ik wil het soms veel te graag heel erg goed doen. Dan ga ik echt vet hard onderuit. Keer op keer. Dat blijft gebeuren, ja. Maar ik herken het wel steeds sneller.
Ja.
Ja.
Dus jij bent ook best wel een denker.
Ja, en ik ben heel sterk. Ik heb heel veel energie en ik ben heel ambitieus. Dus ik wil heel veel. Dus al die dingen die halen me soms uit het contact met mezelf.
Mm, precies. En hoe... Ja, het is een beetje een gekke vraag, maar... Nee, ik ga nog...
Dat kan toch wel, kan, Giel.
Ja. Ja. Nee, maar zo gek is het niet.
Helemaal gekkere gehad.
Nee, maar het is gewoon... gewoon, ik weet niet wat... Ja. Hoe spiritueel ben je?
Hangt natuurlijk een beetje van je definitie van spiritualiteit.
Nee, ja.
Voor mij is spiritualiteit het benul dat je onderdeel bent van iets wat groter is dan jij alleen.
Ja, mooi. Dat is een beetje zoals Brené Brown het ooit heel mooi omschrijft.
Ja. En als dan de definitie is, dan ben ik echt mega spiritueel. Ik voel nooit dat het over mij gaat of dat ik in het centrum ben. Ook dit boek. Ik heb het geschreven in 2 weken tijd, de eerste versie. En dan heb ik 1 man en 3 kinderen en 2 bedrijven. En tussen alles door ging ineens een boek, werd dat geschreven.
Ja.
Het is bijna meer channeling.
Ja, nee, ik dacht, ga ik het woord channeling noemen, ja, of is dat te zweven?
Ja, nee hoor, dat is helemaal... En wat is er mis met zweven?
Nee,
dat
precies.
Weet ik ook nog steeds niet.
Nee, dus dat, maar dat, ja. dat zit ook heel erg eigenlijk vast aan dat hele systemisch werk. Dan voel je gewoon, en geloof je daar ook in, of is het gewoon een feit zelfs, dat je verbonden kan zijn... Of bent.
Ja, en
dat, met iets dat veel groter is dan jij bent.
Ja, en dat is eigenlijk gewoon je baseline bijna, zeg maar, hoe je leven leidt. En ik denk eigenlijk dat jij dat ook doet, hè? Dat deze podcast is niet alleen omdat jij verbinding wilde met jezelf.
Nee.
Maar omdat je ook een gevoel had dat er vast meer mensen zouden zijn. En dat
Absoluut.
Je gelooft in hoe gaaf zou het zijn als we het kunnen trainen met elkaar.
Absoluut.
En dat delen.
Ja. Dus, maar ik vind het ook leuk, en dat is al eerder dit gesprek benoemd, vind ik heel leuk... Dat je, daar zit gewoon wel een grens aan van wat je, ja, wat taal of
zeker.
Kennis of weet je, dat op een gegeven moment wordt het toch gewoon een beetje van ja, dat is gewoon een gevoel. Ik heb ook, laat ik die vraag ook aan jou stellen, waarvan ik ook weet dat het een vraag is die je helemaal niet kan stellen. Hoe train je intuïtie?
Oh, dat is een vraag die ik echt niet kan beantwoorden.
Nee,
geen idee, Giel. Nee. Echt geen idee.
Nee, dat kan ook.
Het is, ik ben, ja, dat weet ik gewoon niet. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik ben bezig met hoe gaat het met mezelf, met mijn kwaliteit van aanwezigheid. Ben ik beschikbaar? Zit ik de boel op slot te zetten omdat ik ergens bang voor ben?
Ja.
Of reageer op dingen die niet van hier en nu zijn, maar van toen en daar?
Ja.
En als ik die probeer ik weg te sleutelen, hè? Dus ik kijk ze aan, wat kan ik tegen mezelf zeggen, dat waar is en relevant, zodat ik weer helemaal hier en nu ben, dat ik beschikbaar ben, dat ik mezelf kan voelen. En dan,
maar daarmee, ja, sorry.
Ja, en dan merk je wel dat je toegang krijgt tot veel meer informatie en dat die informatie niet alleen uit jou komt, maar ook door jou komt. Als je dat intuïtie noemt,
exact.
Dan gaat het daarover.
Dat wil ik zeggen, ja, precies. Oké, ik pak de app erbij. De app heet Raken Vragen. En daar zit een rubriekje in. En dan kan je ook helemaal per oorzaak en oplossingen en tips en zo. Een soort boek in een app. Maar ook de willekeurige rakenvraag.
Ja.
Daarvoor moet je even de telefoon schudden.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoor. Waar hoeft doordat dit er is niet naar gekeken te worden? Ja. Maar ja, dan moet je het wel over een soort onderwerp hebben of niet?
Een vraag is niks zonder context.
Nee, oké. Okay, dus dit ging
dus het is over. Mooi als je iets in gedachten houdt wat je bezighoudt.
Ja.
Waar je op leeg loopt, waar je chagrijnig van wordt.
En dan?
Dat, en dat je dan een vraag schudt.
Oké. Okay. Dan doe ik hem even bij mezelf.
Ja.
Met alle... Oké, okay, laat ik gewoon even... Dat kan ook gewoon natuurlijk een leuk...
En je hoeft niet te zeggen wat de context is.
Ik hoef het niet te zeggen.
Nee, want de context is voor jou.
Ja.
En... op het moment dat je gaat bedenken, oh, nou moet ik zo die context ook nog zeggen.
Ja, nee, ik ging zeggen dat het een beetje gebeurde.
Ja. Ja, dus zeg hem niet hardop die context. Het is meer van jou en jouw hart.
Oké. Okay. Maar ja, dan...
En wij oefenen even in fenomenologisch waarnemen wat gebeurt er met Giel als hij de vraag leest.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay, okay. Waar en wanneer ligt de kiem van hoe het nu is? Ja. Ja. Mooi hoor. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen, omdat ik gewoon helemaal geen zin heb om het onderwerp. Nee. Maar het gaat over iets heel moois als het gaat over de liefde.
Ja.
Ik vind het al gelijk een mooie vraag inderdaad. Omdat dat ergens heel concreet, hè, een bepaalde periode is dat je iemand kent. Maar als je het hebt over de kiem, ja, dan heb je het al snel over hoe ik als jongetje gegroeid ben naar, ja, nou ja, misschien toch wel een mannetje. En ja, dat is precies wat er nu
is. Dus het is heel leuk, Giel, als de liefde de vorm heeft van een persoon. Om met die persoon ergens op een mooie plek te zijn, te gaan wandelen of te eten. Of net of gewoon op de bank, net hoe jullie dat dan doen.
Ja.
En dat je als eerste zegt waar die vraag voor jou over gaat.
Ja.
En als tweede dat je die vraag beantwoordt en dat je het vertelt. En dan krijg je zoiets moois met z'n tweeën. Dan is intimiteit op next level. Oh. Ja, precies.
Ik word er helemaal emotioneel van, echt maar. Fantastisch. Oké, maar wil jij hetzelfde doen?
Ja. Toen deze app in ontwikkeling was, zijn we natuurlijk aan het testen geweest. En ik heb al die vragen bedacht.
Oké, ja, dus ja.
Dus ik dacht, ja, hoe gaat dat? En toen ben ik aan het begin van de coronatijd, want toen is die app ook ontstaan, naar de persconferenties gaan kijken. En dan bij de persconferentie een vraag schudden. En dan dacht ik van tevoren, het is vast die vraag. Nou, dat was nooit natuurlijk. Het was altijd een ander, maar het was altijd beter.
Ja.
Ja.
Mag ik de vraag zien?
Ja.
Hoe neem jij jouw plek in? Ja, maar goed, het is dus niet... Ik snap hem nu ook wat meer. Dit is alleen voor jou leuk. Ik zie je wel stralen, maar dat zie ik je de hele tijd al.
En het is super relevant, want ik heb straks een moeilijk gesprek met iemand.
Oh.
Waarin ik mijn grens heb aangegeven, wat voor mij niet heel natuurlijk is.
Oh.
Dus de vraag is, ik beschouw hem als een aanmoediging.
En je vond dit geen moeilijk gesprek?
Nee, Giel, hier mag ik toch delen over... Ja.
Absoluut. Nou, laat ik nog even een moeilijke vraag stellen. Hoe kijk je aan tegen de dood? Want jij noemde dat net, vond ik wel fascinerend. Ik heb zelf namelijk, zie dat niet zo als een angst, maar je noemde dat net eigenlijk de grootste angst die een mens kan hebben. En ik, ja, dat is ook wel zo, want ja, het is het einde of niet? Maar dat is een beetje dus een vraag.
Ja, dus het leven wordt sterker, rijker en krachtiger als de dood er deel van mag zijn.
Ja, want dan geeft het een drive.
En dan kun je voluit leven. Maar zodra je voelt dat je angst hebt voor de dood, stopt het leven ook. En dan dat proces van de dood integreren in je leven. Ja, gelukkig gooit het leven van alles op ons pad. En elk ding wat je meemaakt, elke ervaring, is iets wat je daarbij kan helpen en kan stimuleren. Maar je moet het wel aangaan.
Maar dit is supermooi hoor. Maar ook een beetje theorie. Is dat ook echt wat jij tot in je... genen zo vol, of is dat? Ja.
Ja, we hebben een heel aantal jaar geleden tijdens de zwangerschap besloten om de zwangerschap te beëindigen.
Oké. Okay.
Dus daar was de dood heel dichtbij.
Zo.
En geef je geboorte aan een mens waarvan je weet dat het straks gaat sterven. Dus en toen heb ik het gevoeld. En het was fantastisch. En het was een verschrikkelijke ervaring, een afschuwelijk besluit. En waar wij ons het meest mee bezig hielden destijds was, hoe nemen we een besluit waar we later geen spijt van krijgen, ongeacht wat de uitkomst van het besluit is. En dan als je zo dicht bij het leven zit, ja, dan doorleef je het ook helemaal. Ja, dus ja, ik weet verder niet wat ik erover zeg.
Nee, maar je zegt er heel veel mee.
Ja.
Dus nou ja, en dat is, ik weet dat je gaat zeggen, ik weet het niet, want we weten het allemaal niet. Maar ik vind het toch leuk om, je op zijn minst te vragen om daar een beetje over te filosoferen. Wat denk je dat er gebeurt?
Als je dood bent?
Ja.
Oh, nou wat ik...
Ook weer, omdat jij toch best wel met het systemische werken, daar maakt het niet uit of de oprichters van een bedrijf of de voorouders, of ze nog leven of niet, ze blijven onderdeel van het systeem. Ja. Dus Ik ben gewoon benieuwd hoe je dat ziet.
Ja, dus ik, op dit moment geloof ik dat als je doodgaat, dat je het fysieke deel van dit leven niet meer nodig hebt. Dus dat het je lichaam is er klaar is en dat je overgaat naar een andere vorm van leven of een andere verschijning of zijns. Maar alle woorden die erbij horen, als ik erover lees, ik raak gelijk in de war, Giel. Ik snap het niet. Nee. En denk, oh, hè, wat bedoel is, wat is het verschil tussen het een en het ander? Dus daar treedt bij mij de mist op. En dan denk ik, oké, dat helpt niet. Dus ik ga terug naar wat helpt me in dit leven en om voluit te leven. En dan denk ik, nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Dan wat je hier nodig hebt, dit lichaam, om dit leven te leiden en je lichaam een antenne te laten zijn. Om dan te zeggen, die hoeft niet meer. En dus wordt er iets anders mogelijk.
Mooi.
Ja.
En hoe, als we toch met woorden bezig zijn, hoe zie jij dan het... Ja, hè, dat is, het universele, noem ik maar even. Of is dat ook gelijk het woord?
Nee, ik kan er nog tegen.
Ja, maar wat...
Hoe is het universele?
Nou ja, hoe noem je dat? Of hoe benoem je dat? Want dat is minstens zo mistig, ontastbaar. En dat is wat andere mensen God zullen noemen of...
Ja, ik noem het dat wat groter is.
Dat wat groter is?
Ja.
Dan
al het andere wat ik ken.
Ja, dat wat groter is dan al het andere dat ik ken. Dat is wel echt een leuke.
Ja.
En hoe, want oké, het lichaam, de zienbakker is er niet meer. Misschien de energie nog wel. Of, nou ja, we hebben het net over gehad. Hoe wil je herinnerd worden?
Oh, daar heb ik helemaal geen mening over. Nee, dus als...
Je hoeft er geen mening over te hebben, maar...
Nee, ik heb helemaal niet een idee over hoe ik... Dat mag je zelf weten.
Ja. Maar hoe zou je... Wat zou je leuk vinden?
Ja, heel eerlijk, boeit het me niet. Dus wat ik... Dit klinkt een beetje onaardig. Maar als ik dood ben, als dit lichaam niet meer... En dan ga ik door... Dan heb ik mijn tijd hier gehad. Dus ik leg geen claim op wat er daarna gebeurt.
Oké, ik ga de vraag...
Dus hij zit meer daarin. Daar loop ik op vast.
Ik weet, het is echt crazy wat er de afgelopen weken gebeurt. Op een of andere manier gaat deze vraag de laatste tijd altijd een beetje de mist in. Omdat mensen in
Sorry,
deze houding schieten. Nee, maakt niet
uit.
Maar ik ga de vraag nu anders stellen.
Oh, ja.
Hoe wil je dat mensen nu over je denken?
Lange stilte.
Mag.
Ja. Ja, ik wil niet lullig doen, maar maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Het is belangrijk hoe ik over mij denk. Ja, ik weet, ik doe mijn best om wat
nee,
te...
Nee, maar ik bedoel, ik vind het ook, ik vind het iets te mooi om waar te zijn. Omdat jij zelf nog vertelt hoe je oudere vrouwen bent gaan bestuderen. Omdat je een leuke oude vrouw wilde zijn.
Ja, maar niet omdat andere mensen mij leuk vinden.
Voor jezelf.
Maar omdat ik dan mijn leven vol kan leven. Ja. En... Ik heb wel eens, misschien via een omweg dat ik een antwoord kan geven. Ik heb wel eens aantekeningen gezien van mensen die een training bij mij volgden. En ik las die aantekeningen en ik ben me echt rot geschrokken. Oh. Ik dacht, heb ik dat gezegd? En toen vroeg ik aan iemand anders, mag ik jouw aantekeningen ook even zien? En dan stond weer iets heel anders.
Ja.
Dus uiteindelijk mijn invloed of mening over wat mensen vinden of zeggen, ja, die is echt zo beperkt. Ik zou het wel echt heel rot vinden als mensen mij beschuldigen van dingen die ik niet heb ingezet. Hè? Nee. Dus als mensen me heel oneerlijk vinden of dat soort dingen, daar zou ik echt wel last van hebben. Dat wel.
Dat begrijp ik. Maar ik zie ook in jouw eerdere antwoord een hele mooie twinkeling bij, nou ja, als mensen iets opschrijven. Dus ja, je voelt natuurlijk wel de behoefte om mensen te inspireren en... Ja, ik zal niet meer helpen zeggen. Maar toch op zijn minst, nou ja, om in verbinding te staan.
Ja, ik vind het ongelooflijk geweldig dat ik mijn leven kan leven en dan met mensen mag praten hoe ik naar de wereld kijk en het soort vragen dat ik stel. En dat mensen daar blij van worden. Nou ja, dan ben ik echt apetrots, Giel. Dat mag je echt wel weten.
Nee,
dat vind ik
superleuk. Dan heb ik via een omweg toch een antwoord gekregen op een vraag. Ja. Want dat is dus ook wel... Ja, of je nou wel of niet echt wil dat je zo herinnerd wordt. Maar ergens ben je nu vooral bezig om een vrouw te zijn... waarvan mensen in ieder geval kunnen zeggen... wauw, die is bezig met verbinding. Is het ook alweer te ver?
Ja, een beetje wel.
Maar hier, raken vragen. Breng bewegingen in situaties die vastzitten. Ja, dan wil je
ik
toch
vind
iets.
Het geweldig.
Dan wil je toch iets.
Ik vind het geweldig als iemand naar me toe komt en die zegt... joh, die ziet die vraag van jou...
Ja.
Daar heeft me echt zo geholpen. Daar word ik echt super gelukkig van.
Ja.
Daar word ik echt, ja. Hè? Als je dat zegt, dan zijn we er.
Dan zijn we er. Nou ja, dit is altijd de laatste vraag. Maar ik heb specifiek ook de laatste vraag van dit gesprek opgeschreven. In de categorie raken vragen. Wat is er nog niet gezegd?
Dus ik ben nu aan het scannen in mijn lijf. Is er ergens iets dat om aandacht vraagt? Gaat mijn hartslag omhoog? Gaat mijn adem omhoog? Krijg ik een draai in mijn buik? Beginnen mijn vingers te tintelen? En alles blijft helemaal rustig. Dus volgens mij is alles gezegd. En dank je wel voor de vraag.
Ik moet deze vraag echt vaker stellen. Maar misschien meer intern dan in werkelijkheid. Maar zo, ik vind het heel even fijn dat jij nu eventjes bijna eens even die scan doet. Want daar is nog wel, daar is nog wel wat te halen.
Ja.
Omdat ik zeker tijdens gesprekken, en dat vind ik ook iets moois. Ik bedoel, dan voel ik me inderdaad ook wel bijna een soort groter systeem. Gewoon, en dan kom je met termen als flow of zo. Maar dan ben ik gewoon heel erg in dienst van alles wat hier gezegd wordt.
En dan raak je de verbinding kwijt.
Wel een beetje.
Ja.
Ja, wel een beetje toch. Ja. Maar goed, terwijl ik het zeg, gezin begin ik ook weer van mezelf het te voelen.
Ja,
ben
ja,
ik me wel precies. Meer bewust van.
Het is precies dat.
Ja.
Ja.
Dankjewel, Siet, voor je inspiratie dus. Raken vragen.
Dankjewel, Giel, voor je mooie vragen.
Thanks. Meer informatie en de boeken, uiteindelijk met Raken vragen zelf zijn er toch 3, kan je vinden op de website. Dat is koekeroe.nl/Siets. Dus S-I-E-T-S. Mooie naam. Koekeroe.nl/Siets. Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet gewoon niet een reactie achter te laten. Misschien een rake vraag te stellen aan mij of aan iemand anders. Gewoon altijd leuk. Duimpjes omhoog. Abonneren. Doe de dingen. En geniet vooral van het leven. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan, voelen we elkaar 1 mei? Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20. En ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt geweld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. koekeroe.nl/meditatie